gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Kees. Ik heb iedereen welkom geheten. Wellicht heeft u dat niet verbaasd. Mijn naam is Kees Geersen. Vandaag ben ik de ouderling van dienst. Na afloop sta ik samen met de dominee voor in de kerk. Mocht u iets willen vragen of opmerken, schiet ons aan. Schroom niet. De organist en pianist is Jaap Mulder. De kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3 en tienergroep 1 komen vanochtend bij elkaar. De collecte is voor het Cisanani-project. Cisanani is een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de sociale omstandigheden in ons zendingsgebied Nikutu in Zuid-Afrika. Dan zal nu Sarala, ik hoop, dat is een naam waar ik over strakel, Sarala van Harte. Sorry als ik het verkeerd uitspreek, maar die gaat nu iets vertellen. Over de Catharinenacht zie ik.
Afgelopen maand ben ik ook naar de Catharinenacht geweest. En ik wilde gewoon even kijken hoe dat was. En dat was echt superleuk, want het was op straten en een grote kerk. Dus dan denk je, oké, wat moet ik nou verwachten? Als je op... In de kerk, dan mogen de mensen, als die komen daar, mogen ze een kaarsje opsteken en een wens doen. En er was ook een bandje in de kerk. En dan konden die mensen gewoon tot rust komen. En het was wel heel bijzonder, want dan kom je van buitenaf van straten en dan opeens helemaal in zo'n kerk waar het heel stil is en zo. En dat is wel bijzonder, vind ik. Ik vond het wel heel mooi om mee te maken, dus... Ik kom volgende week sowieso, want volgende week is het er weer. Dan is het begint om 10:30, 's nachts, s avonds. En dan moet je om 10:30 gaan verzamelen bij die Catharinakerk. En dan 11:00 begint het tot 2:00 's nachts. Dus ik hoop dat jullie er allemaal zijn, want er komt een groot NGK-gehalte naar die Catharinenacht. En Aileen en Lotte, die gaan ook zingen, dus dan zou ik zeker komen. Het is voor jongeren van 17 tot hoe oud je ook bent, is het ervoor. Dat was het.
Ik begrijp dat dat voor ouderen weer een kans is om weer op strijd te komen. Je ziet, ik ben er niet vaak geweest. Vanavond is er weer een Best Live avond in Best. Het thema is Plug and Play. Het gaat over relaties in het algemeen en over verbondenheid, liefde, groei en mens zijn in het bijzonder. Het begint om 7:30 en het wordt in de Litwina-kerk, de gereformeerde vrijgemaakte kerk van Best, gehouden. U bent van harte welkom. Je eigenlijk vooral. De bloemen gaan vandaag naar zuster Liet Vos. Is er iemand die deze bloemen naar Jan en Liet toe kan brengen? Ik zie Bob. Een thuiswedstrijd, Bob, voor jou waarschijnlijk. Fijn, dank je. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw, behalve dan van onze Koreaanse broeders en zusters. We zingen nu Psalm 84, vers 1 en 2. En na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we het Taizé-lied, lied 38, vers 4. In de Heer vind ik heel mijn sterkte. En dan zingen we alleen de Nederlandse tekst en die zingen we 4 keer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Wij worden stil voor God. En nu zeggen we, onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede. Van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Kinderen, kom maar naar voren, dan gaat Nel de Waal jullie een verhaal vertellen.
Kom maar een beetje aan deze kant. Kom een beetje deze kant op. Jongens en meisjes, een beetje meer deze kant op, kan het? Dan kan je het beter zien. Wat er gaat gebeuren. Even kijken, want we zijn met het paasproject bezig. En gelukkig hebben we het bord er weer bij. Want we hebben het al over verschillende dingen gehad, hè. Over verschillende dingen die we doen. Ruiken. En hierover voelen. Het oor over horen en het oog over, ja. Vandaag gaat hij weer op deze. Voelen. Die is al een keer geweest, maar vandaag nog een beetje anders. Stel je voor, je bent aan het buitenspelen. Papa of mama die roept. En die zegt, Wim binnenkomen, we gaan eten. Anne-Laura, kom binnen, we gaan eten. Wat doe je dan als je binnenkomt? Kom eens, wat doe je als je binnenkomt van het buitenspelen? Wat moet je dan doen?
Deur open.
Deur open en dan? Jas uit. Aan de kaps. Schoenen uit. Wat moet je nog meer doen voor het eten? Doe je ook handen wassen?
Als ik wel in de zandbak heb gespeeld, dan doe ik
het. Ja, als je in de zandbak hebt gespeeld, dan was je je handen voor het eten. En nog meer. Ja, even handen wassen. Oh, Anne-Laura doet het helemaal voor met kraan en al. Zo, en dan aan tafel, hè. Ja, dat is wel zo. Zo, ga er maar weer bij zitten. Kom, mag je er weer bij gaan zitten. Kom maar. Zo, in de tijd van de Bijbel, ga maar even zitten. In de tijd van de Bijbel deden ze dat een klein beetje anders. Daar gingen ze ook aan tafel, maar niet zitten zoals wij op een stoel, maar daar gingen ze aan liggen. Daar was de tafel een beetje lager bij de grond en daar stonden banken omheen en daar gingen ze aan liggen. En dan gingen ze voor het eten niet, gingen ze hun voeten wassen. Want in Israël was het heel vaak mooi weer en de wegen die waren niet zoals bij ons glad, maar zanderig en stoffig. En omdat het warm was, liepen de mensen met blote voeten in sandalen. En dan worden je voeten ook vies en stoffig, hè. En dan is het wel zo fris als je met schone voeten aan tafel gaat liggen. Ja, zo deden ze dat in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van de Bijbel. Het is wel een beetje anders dan bij ons. Nou, het verhaal van vandaag gaat daar ook een beetje over. De Heer Jezus en zijn leerlingen, die komen nu van buiten. En ze gaan in een huis, in een zaal boven, het Pascha vieren. Met bijzonder eten. 'S middags hebben Petrus en Johannes alles al klaargezet. Ze hebben de tafel gedekt, de lichtbanken om de tafels heen. Ze hebben bij de deur, net zien we ons, een schaal gezet met water en een doek voor het wassen van de voeten. Petrus kijkt dus in het rond en die denkt, waar is de knecht die dat altijd hoort te doen? Die knecht die die vieze voeten was, die is er helemaal niet. En hij kijkt naar Johannes en hij zegt, ga jij dat doen? Ik zeg, Johannes, nee. Jij? Nee, kom zeg. Zegt Petrus, nee, dat ga ik niet doen. En alle leerlingen van de Heer Jezus denken er zo over. Voeten wassen? Nee, dat ga ik niet doen. Dat is werk van een knecht. Geen werk voor een leerling van Jezus. Nee hoor. En daarom gaan ze aan tafel, sandalen uit, met vieze voeten. En de Heer Jezus ligt ook al aan tafel. En ze denken, wat zou de Heer Jezus hiervan vinden? En dan plotseling staat de Heer Jezus op van tafel. En hij loopt naar de schaal die klaar staat voor het wassen van de voeten. En hij doet zijn jas uit. En hij pakt de schaal en de doek en het water. En de Heer Jezus die vult die schaal met water. Die doet water voor het wassen van de voeten in de schaal. En dan knielt hij bij de discipelen neer. En de discipelen schrikken. En de Heer Jezus gaat de vieze voeten van Thomas wassen. En de vieze voeten van Johannes. En de vieze voeten van alle discipelen. En de discipelen denken, oh, wat doet de Heer Jezus nou? Dit hoort niet. Dit is niet goed. De Heer Jezus is de belangrijkste van ons. En die doet nu het werk van een knecht. Dan komt de Heer Jezus bij Petrus. En hij pakt Petrus' voet. Kijk, je kan het ook al zien op de plaat. En Petrus trekt zijn voet terug en zegt, nee, heren, dat wil ik niet. Ik wil niet dat u mijn voeten wast. Dat hoort niet. Dat klopt niet. Petrus, dan kun je niet bij mij horen als ik jouw voeten niet mag wassen, zegt de Heer Jezus. Nou, zegt Petrus, dan maar helemaal. Ook mijn hoofd en mijn handen, alles. Nee, zegt de Heer Jezus, dat hoeft niet. Als je al in bad bent geweest, dan is dat genoeg. Dan hoeven alleen je voeten gewassen. En dan dan steekt Petrus zijn voet naar voren. En de Heer Jezus pakt zijn voet. En Petrus voelt het water eroverheen. En Petrus voelt hoe de Heer Jezus zijn voet wast. En voeten wast. En de Heer Jezus droogt Petrus voeten. En ineens voelt Petrus hoeveel Jezus van hem houdt. En dan is de Heer Jezus klaar. En dan zet hij alles weer terug. Oh, hij lekt een beetje, ja.
Ah.
En hij doet zijn jas weer aan. En dan gaat hij weer aan tafel liggen. En dan zegt de Heer Jezus: begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Hebben jullie gezien hoe ik het heb gedaan? Jullie moeten niet de belangrijkste willen zijn. Ik wil graag dat wij jullie voor elkaar knielen en dat jullie elkaar helpen. Daarom heb ik dat gedaan. En de discipelen kijken elkaar aan en ze schamen zich. Ze begrijpen niet helemaal wat de Heer Jezus bedoelt. De Heer Jezus die knielde bij hun als een knecht, terwijl hij de belangrijkste was. Hè? Ja. Nou heeft de Heer Jezus, hoort er bij dit verhaal ook een heel mooi gebed. En dat wou ik eventjes met jullie doen. Mag je hand samen doen? Ja, dat heeft niks. Lieve Heer Jezus, wat houdt u veel van ons. Dank u wel. Dank u wel dat u ons wilt laten voelen hoeveel u van ons houdt. Help ons om ook van u te houden en van de andere mensen om ons heen. Help ons om niet de belangrijkste te willen zijn, maar om anderen te helpen. Amen. Dan mogen alle kinderen van alle kinderbijbelgroepen naar achteren. Dan gaan jullie nog even verder over. Ja.
Wij gaan twee liederen zingen die hierbij horen. Het eerste lied gaat over de voetwassing. Dat is lied 45 uit de eigen bundel. Je hebt uw vrienden eens bijeengeroepen. Let even op het voorspel, dan kunt u hem zo meezingen. En het tweede lied is 121 eigen bundel. Kom tot mij, want ik ben nederig van hart, zegt de Heer.
Thank you.
Straks na de preek komt de band terug. Dan gaan we weer verder zingen. Zometeen gaan we naar het evangelie luisteren. Daniel Timmerman en ik lezen beurtelings uit Johannes en Marcus in deze 40 dagen tijd. Vanmorgen het verhaal van de genezing van een man met een rare hand, Marcus 3. Laten wij bidden dat de stem van Vader ons vanmorgen duidelijk in de oren klinkt. Hemelse Vader, wij danken u dat er kerkgebouwen zijn waarin we het gepraat en het lawaai achter ons kunnen laten en de rust en de stilte kunnen vinden om de stem van de goede herder op te vangen. We hoorden net Sarala vertellen dat het zo werkt in de Katharina-nacht. En we prijzen nu dat het zo ook in dit gebouw werkt. En nu vragen we u of u uw stem aan ons wilt laten horen. U, die onze schepper bent, ons houvast, God van liefde en waarheid. We geloven dat Jezus onze Heer namens u ons de weg wijst. En zo vragen we u of u wilt maken door uw geest dat hij in dat Bijbelverhaal als het ware nu zelf ook voor ons staat en ons de weg wijst. En wilt u alles wat ons afleidt van hem, van ons weghouden. Dat bidden we u. Amen. Chris Bloersen zal u uit Markus 3 voorlezen.
Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op de Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: kom in het midden staan. Aan de andere vroeg hij: wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond: steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam leven in. De fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.
Dat moet geen pretje zijn geweest voor die man met die rare hand om in het midden van de mensen te gaan staan. Als je iets raars hebt, dan hou je dat liever een beetje zo dat niemand het kan zien. Want nou ziet u mijn hand niet. Maar als ik tevoorschijn kom en u ziet allemaal dat die hand zo raar staat en dat hij de hele tijd ook maar raar blijft staan, dan gaat u daar allemaal naar staan kijken. En een rare hand heeft die man. En dat deden al die mensen daar. Die zeiden: heb je die man gezien met die hand? Een rare hand heeft die vent. En toen zagen ze Jezus ook. En toen zeiden ze: zou hij hem gaan genezen? Want dan zeggen ze dat hij altijd mensen geneest. Zou hij nou die vent met die rare hand ook genezen? En dan zegt Jezus tegen die man: kom jij nou eens in het midden staan? Maar dat wil je niet. Als je zo'n rare hand hebt, dan wil je niet dat iedereen naar die rare hand gaat. Heeft die man een rare hand? Die is echt raar. Ja, ik hou hem zo stijf, omdat er een paar keer in de Bijbel het gaat over mensen met een verschrompelde hand. En dan denk je: wat is nou een verschrompelde hand? En één verhaal zal ik heel kort vertellen. Want als je dat leest, dan denk je: oh, zo zit het dus. Dat is het verhaal van een koning die op zijn kop kreeg van een profeet. En daar was hij niet van gediend. En hij zei tegen zijn soldaten: jullie moeten die profeet direct arresteren, nu. En die profeet stond bij het altaar en de koning stak zijn hand uit en zei: arresteer hem. En toen staat er in de Bijbel dat zijn hand verschrompelde. En er staat bij: en toen bleef die hand zo staan. Dus hij kreeg hem niet meer gewoon. En dan ben je koning en dan loop je zo rond. Vreselijk. En die koning, die, en daar staat de ironie van het verhaal, die weet dan niks anders meer te doen dan tegen die profeet te zeggen. Die profeet die hij had zullen laten arresteren: wil jij alsjeblieft voor me bidden? Want ik kan zo toch niet verder met die rare arm. En toen zei die profeet: dat wil ik wel doen, koning. En toen heeft de profeet gebeden: Heer, wilt u die verschrompelde hand genezen? En toen kon hij hem weer buigen. Staat in de Bijbel. 1 Koningen 13. En met dat woord komt Marcus nu. En dan denk je als Bijbellezer meteen: oh, die koning had niet voor niks een rare hand. Maar dan zal die man het ook wel niet voor niks hebben. En dan gaan ze nog beter kijken als die zo met die hand staat. En dan denken ze: ja, ja, dat verhaal kennen we. Wat zou die vent op zijn kerfstok hebben? Wat zou die hebben uitgespookt vroeger? Die hand staat niet zomaar zo raar. Voel je? Dus dat is geen pretje geweest. En dan zie je soms jezelf op straat. En dan loopt er iemand voorbij. En een rare bult op zijn rug. En dan zie je de mensen kijken. En soms moet je jezelf dan bedwingen om ook niet onbeschaamd iemand te staan aangapen. En soms denk je zelf: ik hoop dat niemand ziet dat ik zulke domme pukkels op mijn gezicht heb. En dan ga je toch door de grond. Als jij met die domme pukkels op je gezicht midden in de kring moet gaan staan. En dan hebben we het nog helemaal niet over de echte ellende. Want met die hand kon die man niks doen. Daar kon hij niet mee werken. Dus dat was iemand die ongetwijfeld ook heel arm door het leven ging. Een drama eigenlijk. En wat ik jullie nu ga vertellen vanmorgen is dat Jezus voor die man op het kruis is gegaan. En daarom zeg ik het tegen jullie allemaal. Dat Jezus voor jullie, hoe min je je soms misschien ook voelt, welke domme dingen je in je leven misschien ook hebt uitgespookt, hoe ingewikkeld jouw relatie tot God misschien ook mag zijn. Ik zeg tegen jullie allemaal, voor mensen als jullie is Jezus heel bewust, met overtuiging, het kruis opgegaan. Want dat heeft hij voor die man, die door iedereen werd aangegaapt en die door zijn handicap tot de mensen behoorde die totaal niet in aanzien waren in Israël. Dat heeft hij voor die man gedaan. En ik weet wel, dat staat er niet letterlijk. En ik weet wel dat er letterlijk staat dat Jezus die man genezen heeft. En ik weet wel dat ik daar dus eerst iets over moet zeggen. En dat ga ik ook doen. Maar dit is wel de boodschap van morgen. Voor die man is Jezus het kruis opgegaan. Maar inderdaad, eerst moet natuurlijk heel erg goed worden neergezet dat deze man door Jezus is genezen. Op de Sabbatdag. En dat die man voor het eerst sinds heel lange tijd zijn hand weer kon gaan gebruiken. Dat er leven in kwam. En dat die man de tinteling voelde. En dat hij dacht: dit is niet waar. Dit is niet waar. Mijn hand wordt weer gewoon. Ik heb geen rare hand meer. En toen werd dat daar staan in de kring ineens een moment van triomf. Jullie mogen het allemaal zien, zegt Jezus. Die man is voortaan niet meer er zo beroerd aan toe. Ik ben gekomen om deze man te redden. Prachtig. Er is nog één ding prachtiger. En dat is dat Jezus dat gedaan heeft terwijl hij heel erg goed wist dat hij door die genezing gekruisigd zou gaan worden. Want zo loopt het verhaal af. Dat is het laatste wat er staat. Als die man dan genezen is, dan weten de fariseeën genoeg. Dan zeggen zij tegen elkaar: nou is het afgelopen. Dit kunnen wij niet zo laten doorgaan. Wij moeten nu maatregelen gaan treffen om die man uit de weg te ruimen. De fariseeën gingen meteen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. En daarvoor gingen ze contact zoeken met de Herodianen. En de Herodianen, dat was een club sympathisanten met koning Herodes. Dat waren de lui die wat in de melk te brokkelen hadden. Kruiwagens, om zo te zeggen. Dit is nog maar Marcus 3. En pas in Marcus 15 hangt Jezus aan het kruis. Maar nu al helemaal voorin het evangelie wordt het besluit genomen. Hij moet dood. En waarom? Omdat hij die man op de Sabbat geneest. Was dat dan zo erg? Ja, dat was erg. Omdat Jezus inging tegen een eeuwenoude traditie die met Mozes begonnen was. En Jezus is 30 jaar en heeft geen studie verricht waardoor hij bevoegd is om dit soort fratsen uit te halen. En ze hebben twee bezwaren. Het ene is: u doet dat elke dag van de week, genezen. Kunt u dat dan niet eens één dag niet doen? Als dat uw dagelijks werk is, mensen genezen, doe dan, laat dat dan op de Sabbat. Want op de Sabbat laten wij allemaal ons dagelijks werk liggen. Wij allemaal. En waar haalt u de moed vandaan om als enige te denken dat het voor u niet geldt? Dat is de eerste. En het tweede is dat Jezus met een uitleg komt die ze hadden ze nog nooit gehoord. En die klopt natuurlijk ook niet. Want in de wet van Mozes staat: op de Sabbat mag je niet werken. En dan gaat Jezus vragen: maar ja, maar mag ik op de Sabbat goed doen? Of mag ik geen goed doen? Mag ik nou goed doen of moet ik kwaad doen? Mag ik iemand redden of moet ik iemand doden? En dan zeggen de fariseeën: ja, dat is een onzinnige vraag. Dat slaat gewoon nergens op. Het gaat helemaal niet op over goed doen of kwaad doen. Het gaat over niet werken. En wat is dit nou voor rare uitleg? En waar haalt u het vandaan? En weet u het beter dan Mozes? Dat is het. Dat is het. Hier is iemand die pleegt de revolutie. En laten wij alsjeblieft niet te snel afgeven op de fariseeën. Want ik ben er niet zeker van dat wij het beter hadden gedaan. Het is zo vreemd wat Jezus hier doet. Zo absoluut ongekend. En in strijd met. Dit is revolutie. En om dan in die man de Messias te herkennen. Dat is ook wat. En dat is ze dus niet gelukt. En zo sturen ze de man die de Messias was, maar waarvan ze niet door hadden dat het de Messias was, naar het kruis. En dat had Jezus een hele eenvoudige manier kunnen voorkomen. Hij had op een hele eenvoudige manier tegen die man kunnen zeggen: ga maar weer zitten. Morgenochtend, om 7:15, bij mij. Klaar, geen probleem. Helemaal goed. En dat doet hij dus niet. En hij weet het. Als ik het nu doe, teken ik mijn dood vonnis. En is die man dat nou waard? Met die rare hand. Een mannetje, eigenlijk. Een stakker. Een klungel. Een loser. Ja. Die is het waard. Hier word ik even stil. Want wat een prijs betaalt de Heer. Maar dit is zijn missie. Ik ben gekomen om mensen te redden. En om ze geen dag langer in de shit te laten dan nodig is. Met al zijn goddelijk gezag trotseert hij de fariseeën. En zegt hij, en ik ga het nu doen, op de Sabbat, op de dag van de Heer. Zodat iedereen weet, weten kan, dat de Heer een reddende God is. Wat een prijs. Maar hij betaalt hem. Voor ons allemaal. Voor de hele wereld. Heb je het goed gehoord? Pukkels op je gezicht. Rare hand. Bulten op je rug. Van alles en nog wat hebben uitgespookt. Heel ingewikkelde verhouding tot God. Dingen doen die niet kunnen. Die vooral niet midden in de kring moeten komen. Voor jou betaalt de Heer deze prijs. En denk aan dit verhaal. Als je iemand ziet die er raar uitziet. Doe voortaan nooit meer mee met dat kijken en aangapen. Laat uit jouw ogen een signaal komen. Aan al die mismaakten en al die mensen die zich doodschamen voor zichzelf. Laat uit jouw ogen het signaal komen dat Jezus de Heer voor deze mensen, voor ons, het kruis op is gegaan. Amen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Heer, ik prijs uw grote naam. Die twee liederen gaan we nu zingen. En in beide wordt de kruisweg van onze Heer uitgetekend. Het eerste is 77 en het tweede is 65 uit de eigen bundel. We gaan nu naar Gods geboden luisteren. Anders gezegd, we laten ons nu oproepen om de Heer na te volgen. Ik lees u twee versen voor uit 1 Johannes 3, waarmee ik aansluit bij de preek. Jezus zette zich in voor die man. Maar dat had een prijs. En zo vraagt Johannes ook om niet vrijblijvend, maar ook als het ons iets kost, ons in te zetten voor anderen. In Johannes 3, vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Maar dat is zo groot. Te groot. Je leven geven. En daarom nu vers 17. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? En nou is het ineens op onze schaal. Je hebt genoeg en je ziet mensen gebrek lijden. En dan kun je twee dingen doen. Je hart ervoor afsluiten, wegkijken of aangapen en verder niks. Of in de beurs tasten. Delen. Zo roept Jezus ons op om hem te volgen en er te zijn voor onze broeders en zusters die op wat voor manier ook iets behoeven van ons. We gaan een lied zingen dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Dat is 157 uit de eigen bundel. Wil ons helpen steeds weer verder op de goede weg te gaan. We willen er nu rond voor uitkomen dat wij volgelingen zijn van onze Heer Jezus, om via hem tot God te komen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is, wij doen belijdenis van ons christelijk geloof En namens Chris Broersen, namens ons allen zal Chris Broersen de geloofsbelijdenis uitspreken. Ik vraag u om daarbij te gaan staan.
Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die woont in de hemel en die alles gemaakt heeft. De wolken, de bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, en na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en dat Hij eens terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. Wij geloven één christelijke kerk waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen, en dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn. Amen.
Nu zullen de jongeren zich aan u voorstellen die komende zomer naar de Oekraïne hopen te gaan. Een oudere jongere, hè?
Ik zal vast maar wat gaan zeggen, anders is het ook zo stil. Jongeren hebben tegenwoordig ook een heel druk programma, dus jammer genoeg kan niet iedereen er zijn. Maar gelukkig kunnen een heel aantal van ons er ook wel zijn. En dit zijn de mensen die komend jaar ook weer meegaan naar Oekraïne. We gaan met 3 groepen dit jaar. Dit zijn in ieder geval van ons, onze gemeente, een heel aantal die meegaan. Als we daar iets van mogen overbrengen van wat we vanmorgen gehoord hebben, dat Jezus ook voor de mensen daar aan het kruis gegaan is, dat we daar zelf vanuit mogen leven en dat we dat daar op de een of andere manier mogen brengen, dan dat zou hartstikke fijn zijn. Johan gaat met ons mee, die gaat ook naar Oekraïne. Martin de Jong, Sarala en Bidia, Maarten, Lisette, Anneke en Arjan. En dan missen we in ieder geval nog Nadine en Rosalie van der Straten. Maurée, die gaat ook mee. Dat zijn ze denk ik vanuit onze gemeente. En dan gaan er ook gelukkig nog een heel aantal vanuit allerlei andere gemeentes mee. Dan wou Martin nu eerst wat zeggen nog.
Nou, ik wou even iets zeggen over een tekst die wij thuis gelezen hebben deze week. Wij lezen op dit moment uit het boekje Rut. En het is mij nog niet zo vaak overkomen dat ik door 1 tekst in 1 week 2 keer geraakt werd. En die tekst die ik deze week gelezen heb, of die wij thuis deze week gelezen hebben, heeft mij dus 2 keer geraakt, ook in het kader van het Oekraïnewerk. En dat wou ik hier toch even neerleggen waarom die tekst mij zo ongelooflijk aansprak. Het was een gedeelte uit Rut. En het is het moment waarop Rut tegen Naomi zegt, wat er ook gebeurt, ik ga met je mee. Jouw God is mijn God, jouw volk is mijn volk, enzovoort, enzovoort. En In eerste instantie raakte die tekst mij door Rut. Rut die vasthield. Haar schoonzus liet los, maar Rut bleef vasthouden aan Naomi. En terwijl er van Naomi verteld wordt dat ze bitter was, dat ze geen toekomst had, dat er geen perspectief was, waarom houdt een mens vast aan een ander mens die eigenlijk hopeloos is? Nou, daar moest ik aan denken in het kader van Oekraïnewerk. Wij zijn daar met zigeuners aan het werk in de Oekraïne, dat je ook wel eens denkt, waar gaat het naartoe? Heeft het zin? Lossen wij tussen aanhalingstekens met elkaar daar iets op? En in die zin vond ik die vasthoudendheid van Rut indrukwekkend. Dat was de eerste wat mij raakte in de tekst. Het tweede was eigenlijk Naomi. Naomi als daar als beeld van het volk van God, zeg maar de gemeente. Bitter. Perspectiefloos. Hopeloos. En wat doet God met Naomi? Naomi neemt Rut mee naar Bethlehem. Naar de plek waar ze woonde. Een hopeloze kerk is blijkbaar toch voor God nog een weg om mensen als Rut mee te nemen in zijn verhaal. En daar moest ik ook aan denken in het Oekraïnewerk. Wij komen daar niet vertellen dat wij het allemaal zo goed doen, en wij komen daar niet laten zien dat wij geweldige christenen zijn. Wij zijn ook maar een hopeloos stelletje. En misschien zijn wij dat als gemeente in Nederland tegenwoordig ook wel. Als we nou praten over Next, ja, wat hebben wij eigenlijk te bieden? Zijn wij nou zo geweldig dat wij wel even hier Mensvoort een stukje verder zullen helpen? Wij zijn toch deel ook van dat hopeloze stelletje wat alleen maar leeg loopt? Wat is nou het perspectief van de kerk in Nederland en West-Europa? En dan denk ik van ja, Naomi. Er wordt breed uitgemeten hoe hopeloos de situatie van Naomi is. En via Naomi komt Rut binnen. En God gaat een geweldige weg met Rut. Uiteindelijk wordt ze de vader van Jezus. Of de moeder van Jezus. En dan denk ik van, wauw, dat is dus onze God. En zo gaan wij naar de Oekraïne. Niet als mensen die het allemaal weten of kunnen, maar mensen die God wil gebruiken om iets te betekenen. Dat is mijn motief om mee te gaan.
Nog even kort iets over de lentemarkt. Het is volgende week zaterdag, niet aanstaande zaterdag. Op 28 maart is er een lentemarkt, ook hier in de kerk. En we zijn nog op zoek naar mensen die daarvoor iets lekkers willen bakken, voor op de baktafel. En we zoeken ook nog spullen die verkocht kunnen worden. Die kunnen volgende week zondag meegenomen worden naar de kerk. En ook nog, als je het leuk vindt om mee te helpen op de dag zelf, dan ben je ook van harte welkom.
We zullen voor jullie bidden. En dat doen we ook voor de familie Slot. Henk en Geesje, Hans en Wietske. Nog niet zo lang geleden is de vader van Henk en Hans overleden. En nu is ook hun moeder gestorven. Ze was al sinds januari erg in de war en angstig. En in dat licht is de familie opgelucht dat ze rustig en in vrede is heen gegaan. Zullen de familie aan God opdragen. We bidden ook voor Jannie Lauwers. Die zal aanstaande vrijdag een rugoperatie ondergaan. Dan is de planning, zoals we dat de laatste tijd wel vaker horen, volgende dag alweer naar huis. En u snapt, dan begint het allemaal pas als dat al zo door zal gaan. Want dan breekt er een periode van revalidatie aan. En het hele verhaal is ook spannend. Want wat levert het op. En dat is nu nog wel een vraagteken voor Jannie. Dus we zullen ook Jannie en Theo Lauwers aan God opdragen. Ik wil nu voorgaan in gebed. Heer onze God, Als die man met die hand u niet te min was, dan zijn wij het ook niet. En dan zijn ook de dingen die ons bezighouden uw zorgen, dat geloven we. En zo dragen we in vertrouwen de familie Slot aan u op in deze dagen van rouw en afscheid. Wat mooi dat over het sterven van hun moeder een zachte glans lag van vrede. Wilt u de familie nu ook vrede geven in het verdriet? Wij vragen uw aandacht voor de rugoperatie van Jannie Lauwers. Wilt u Jannie rust schenken deze week in het toeleven daarnaar? En haar bewaren als ze onder het mes gaat. En we leggen de uitkomst van de operatie in uw handen. Wilt u voor haar en Theo zorgen? We bidden nu voor de Oekraïnegangers. Een land in oorlog, waar deze ploeg iets wil laten zien van uw koninkrijk. Heere God, wat een mooi project om enthousiast van te worden. Wilt u de aanloop ernaartoe zegenen en geven dat die drie groepen met toenemend plezier zich gaan gereedmaken voor van de zomer. Wij danken u dat de Oekraïne u ter harte gaat. Dat heel de wereld u ter harte gaat. We bidden u voor de wereld. Er gebeurt veel dat we niet begrijpen. Ook veel waar we onzeker van worden. Wilt u de touwtjes in handen blijven houden? En wilt u uw plannen volvoeren? Heer, wij bidden u dat u het rijk van de duivel zult overwinnen en uw rijk zult doen komen. Wij danken u dat u ons als gemeente in deze weken wilt opbouwen met dat altijd indrukwekkende en o zo centrale verhaal van het lijden en sterven en de opstanding van onze Heer. Wilt u geven dat dat verhaal ons allemaal stempelt? En dat het ons veel doet dat hij voor ons gestorven is. En als we om welke reden dan ook min van onszelf denken, Hemelse Vader, laat dan de boodschap dat Christus voor ons het kruis op is gegaan ons opbeuren en ons zelfvertrouwen geven. Wij dragen hen aan u op die met een handicap door het leven gaan en daarop soms helaas worden aangekeken. Wilt u ook hen helpen om dankzij Christus met een waar gevoel van menselijke waardigheid door het leven te gaan en hun handicap moedig te dragen in de verwachting van de grote vernieuwing op de dag van de Heer. Wij bidden u of u de vieringen op donderdagavond wilt zegenen als we kringsgewijs onze aandacht richten op lijden en sterven en opstanding van de Heer. Wij bidden u voor de komende Catharina-nacht, dat u iets van wat ons bezielt dan als een vonk wilt laten overslaan op die mensen die, om wat voor reden dan ook, de Sint-Katrien binnenkomen. Wilt u ons allen vormen, steeds meer, tot volgelingen van onze Heer. Tot mensen die onderweg zijn naar uw toekomst. Heer, wees ons allen genadig in de vergeving van onze zonden, omwille van Jezus, de gekruisigde. Amen. De collecte voor Sizanani wordt nu gehouden. De band speelde en zong Psalm 42 het begin. Dank jullie voor jullie bijdrage in deze dienst. Wij zingen nu het slot van Psalm 42 in de berijming vers 7.
Thank you.
42 op de wijze van Psalm 25 laten zingen. Maar u maakt duidelijk, u laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. De genade van de Heer, Jezus Christus die voor ons aan het kruis ging, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.